Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen, en ook vers 2, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar de heilige wet van God. In antwoord daarop willen we zingen van de 25e psalm, derde vers. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Derde vers van psalm 25 naar de wet des Heere. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Leviticus 9, het 7e tot en met het 22e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Leviticus 9 vanaf vers 7 tot en met vers 22. En Mozes zeide tot Aaron, nader tot het altaar en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe en doe verzoening voor u en voor het volk. Daarna maak de offerande des volks toe en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf des zondoffers dat voor hem was. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed en deed het op de hoornen des altaars. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem des altaars. Maar het vet en de nieren en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Doch het vlees en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. Daarna slachtte hij het brandoffer. En de zonen van Aaron leverden aan hem het bloed, en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverde zij aan hem het brandoffer in zijn stukken met het hoofd, en hij stak het aan op het altaar. En hij wies het ingewand en de schenkels, en hij stak ze aan op het brandoffer op het altaar. Daarna deed hij de offerande des volks toebrengen, en nam de bok des zondoffers, die voor het volk was, en slachtte hem, en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, hetwelk hij rondom op het altaar sprengde, en het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net der lever. En zij legden het vet op de borsten en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechter schouder bewogen Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in Numeri 6. Numeri 6. En daarvan vers 22 tot en met vers 26. Numeri 6 vanaf vers 22 tot en met 26, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tot zover de tekst. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag gebracht onder uw woord, hier in dit kerkgebouw dat voor velen van ons een vertrouwd kerkgebouw is, of meeluisterend, op welke wijze dan ook met ons verbonden. En wij bidden deze morgen om uw onmisbare zegen. Heren, wij moeten u belijden dat wij die zegen niet hebben verdiend. Wilt u ons dat leren, Heere, want we zeggen het zo snel en zo gemakkelijk. Maar het is nodig dat wij het ook met ons hart beleven. En geef ons dat, Heere, dat wij door uw woord en geest zo verootmoedigd mogen worden, zo klein gemaakt mogen worden, dat wij echt beseffen dat wij uw zegen niet hebben verdiend en dat we toch zonder uw zegen ook niet kunnen. En Heere, zo bidden wij vanmorgen ook om uw zegen over de prediking van uw woord. Het is een van de middelen, het grote middel waardoor u uw koninkrijk wilt uitbreiden. Waardoor u zondaren wilt toebrengen. En we bidden, mag de prediking daartoe ook deze zondag gezegend worden. Wil u jongeren of ouderen die nog onbekeerd voortleven, staande houden op de brede weg en open hun ogen voor het feit dat ze van nature niet onder de zegen, maar onder de vloek liggen. Heere, wij hebben nodig dat wij dat zien. Wil het ons te zien geven, want we zijn er vanuit onszelf zo blind voor. En geef, Heere, dat wij overtuigd mogen worden, niet alleen van het feit dat we onder de vloek liggen, maar ook dat we die vloek verdienen. Heere, wees met ons en geef dat uw woord niet alleen zo gezegend wordt, dat onze ogen worden geopend voor onze onbekeerde toestand, maar dat we ook mogen zien wat er bij u te verkrijgen is. Dat het harde harten zou mogen verbreken. Dat het mensen zou mogen trekken en dichterbij zou mogen brengen. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Wil u het woord van deze morgen in uw gezegende middelaarshanden nemen en wil u krachtig werken. We bidden, Heere, voor degenen die geestelijk vragen en raadsels kennen in hun leven. Worstelingen die zo hier gekomen zijn. Met vragen in het hart, met een gebed in het hart. Heere, zou ik het vandaag nog eens mogen ondervinden dat u van me afweet. Heere, wil u hen opzoeken? Wil u tot hun harten spreken? Wil u hen doen ondervinden dat u de levende God bent? Wil u onderwijs geven? We bidden u dat voor degenen die u kennen en vrezen mogen, Heere. U weet waar ze zich bevinden deze morgen hier in de kerk of thuis. U weet ook waar ze zich geestelijk bevinden. Wilt u hen schenken wat nodig is? Onderwijs, vertroostend of vermanend, ontdekkend, ook na ontvangen genade. Heere, zegent u uw woord zo. Neem u alles weg wat kan hinderen. En geef u een stem om te spreken en laten de woorden die gesproken worden helder en duidelijk, begrijpelijk mogen zijn voor ons verstand. Maar wil u ze door het krachtige werk van uw geest boven alles brengen in onze harten. We dragen, Heere, de zieken aan u op. Verschillenden in de gemeente zijn of ziek geweest of ziek. En soms kan ook de griep die momenteel rondgaat ernstig verlopen. We bidden of u de zieken weer wil oprichten. Of u hen beterschap en nieuwe krachten wil schenken. Maar of u hen ook door deze dingen heen iets wil leren in geestelijk opzicht. Van hoe zwak en broos wij zijn. We hopen later deze zondag, als u het geeft, nog te horen hoe uw woord ons leven vergelijkt met een damp. Maar Heere, de grote vraag is, waar brengt het ons? En zou het ons dan toch ook op deze zondag aan uw gezegende voeten mogen brengen? Heere, u weet van langdurig zieken. Van ernstig zieken. We bevelen hen aan u de Heere aan. Ook degene die zorgen kennen. Over onderzoeken die moeten worden ondergaan. Of waarvan de uitslag wordt afgewacht. Als dat zo zou zijn onder ons. Heere, we leggen het voor u neer. We bidden of u behandelingen wil zegenen. We denken ook aan degene voor wie het psychisch moeilijk is. Heere, wil u ze sterken. Wil u ze vertroosten. En wil u te midden van de duisternis uw licht laten schijnen. Wees met de weduwen en de weduwnaren. Degene die een vader of moeder moesten verliezen. Een broer of zus. Een kind of een kleinkind. Heere, gij ziet het immers. Want gij aanschouwt alle moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. En gij zijt geweest een helper van de wees. Zou u het ook deze zondag willen zijn. Heere, en wil u vertroosten hen die een diep verdriet met zich meedragen. Sterk alle die te strijden hebben tegen hun gevoelens vanwege een andere geaardheid. Wil u ze ondersteunen en nabij zijn. Wees met hen wie je leven littekens draagt, Heere. U weet hoe moeilijk dat zijn kan. U weet van wonden die er geslagen zijn. Heere, u kunt ze helen. We leggen zo onze gebeden voor u neer. We dragen hartelijk aan u op onze vriend en broeder dominee Visser, die deze zondag in zijn vorige gemeente mag voorgaan. Stel hem ook daar, maar bijzonder ook hier, tot een zegen. Wees hem met zijn vrouw goed en nabij in alle dingen. Heere, gedenk de gemeente van Katwijk die wij hebben achtergelaten. We dragen ook haar aan u op. We bidden of u ook daar uw woord wil zegenen. We leggen zo onze gebeden voor u neer, Heere. En wat is ons bidden? Och, wat hebben wij nodig? De krachtige bediening van uw geest, maar ook het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Over alles wat wij u hebben voorgelegd, over al onze gebedszonden. Schenk het ons, Heere, vergeving van al die zonden, van gedachten en woorden en daden, van de achterliggende week, maar ook al van dit uur. Zie ons toch aan in uw lieve Zoon die u gezonden hebt, die naar deze aarde wilde komen om de vloek te dragen en weg te dragen voor vloekwaardige zondaren. En schenk ons een zegen om Christus wil alleen. Amen. We willen gemeente gaan zingen van de 147ste psalm en daarvan het tweede en het zesde vers. 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ook vers 7, hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. 2 en 7 van Psalm 147, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 27, het vijfde vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde vers van Psalm 27, na de prediking. Geliefde gemeente, het gebeurde ergens in Engeland in de 17e eeuw. De dominee had ernstig gepreekt over een van de laatste versen van 1 Korinthe 16. Dat woord waar geschreven staat dat wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, een vervloeking is. Maranatha staat erachter. En gaandeweg legde het woord beslag op de gemeente. Aan het einde van de dienst stonden de mensen op om naar de gewoonte de zegen te ontvangen. Maar het bleef stil. En de dominee, John Flavel, zijn ogen vulden zich met tranen toen hij zijn gemeente overzag en het in grote bewogenheid zei: gemeente, hoe zal ik u zegenen als velen van u de Heer Jezus Christus niet lief hebben? Dan zijn ze, volgens het woord van onze tekst van vanmorgen, een vervloeking. Onder de indruk gingen de mensen naar huis en onder hen was een jongen van 15 jaar. Lucas Short was zijn naam. En deze Lucas vergat de dienst onder deze dominee en het gebeurde niet. Maar de jaren gingen voorbij en de indrukken leken helemaal weg te slijten. Hij zwierf over de hele wereld, werd een man van middelbare leeftijd, werd een grijsaard. Totdat hij zich ergens gevestigd had in Amerika en op 100-jarige leeftijd toch maar iets rustiger aan ging doen. En toen hij 100 was, toen bracht de Heere de gebeurtenis van 85 jaar geleden in zijn herinnering terug. In gedachten zag hij zichzelf weer zitten in de kerk, naast zijn moeder luisterend naar die ernstige preek. In gedachten zag hij zichzelf weer staan, wachtend op de zegen, toen daar die ernstige woorden waren: hoe zal ik u zegenen als velen van u de Heer Jezus Christus niet lief hebben? En de Heere werkte door de herinnering van die woorden heen krachtig in het hart van de oud geworden Lucas Short. En hij werd een vloekwaardige zondaar voor God. Dat betekent een zondaar die erkent en beleeft dat hij de vloek van God verdiend heeft. Maar hij werd ook een zondaar die zonder die zegen van de Heere, zonder de eeuwige zegen van de Heere, niet verder kon. En die met een Jacob de Heere vastgreep en het heeft gezegd: Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En de Heere heeft dat gedaan. In het leven van deze oude man heeft hij doorgewerkt. En toen heeft Lucas Short nog 16 jaar geleefd. Op uitzonderlijk hoge leeftijd, kinderen, 116 jaar oud, stierf hij. Op zijn graf werd een steen geplaatst waarop stond: hier ligt Lucas Short. Zijn geboortedatum, zijn sterfdatum en daaronder de woorden: hij heeft 16 jaar geleefd. 16 jaar? Dat klopt toch niet? Hij is toch 116 jaar geworden? Ja, hij is 116 jaar geworden, maar hij heeft 16 jaar echt geleefd. Toen God hem tot bekering bracht, toen begon het echte leven in de diepe zin van het woord pas. En dan komt de vraag, gemeente, aan het begin van dit jaar naar u en naar mij toe. Hebben wij al eens echt geleefd? Hoe lang leven wij al? En neemt u die vraag zo hier vanmorgen in de kerk en met ons meeluisterend. Neemt u die vraag maar in twee betekenissen. Hoe lang zijn we al op de aarde? Hoeveel levensjaren zijn ons door de Heer al gegeven in dit aardse leven? Maar is er nu ook geestelijk leven gekomen? Leven dat afhankelijk is van de zegen van de Heer. En daar willen we deze morgen met Gods hulp bij stilstaan. We staan stil bij de hoge priesterlijke zegen. Aan de hand van drie gedachten. Allereerst zegenende handen. In de tweede plaats gevouwen handen. En tenslotte doorboorde handen. Dus we staan stil bij de woorden van nummer 6, vers 22 tot en met vers 26. Die bekende woorden die we horen bijna elke zondag en soms wel tweemaal op een zondag. De hoge priesterlijke zegen. En we belichten die woorden vanuit drie perspectieven. Allereerst vanuit het perspectief van de zegenende handen. Dan letten we erop, wat staat er precies en wat wordt er precies gezegd in de zegen? Ook waar komt die zegen vandaan? In de tweede plaats het perspectief van de gevouwen handen. Want we zullen wel horen dat de woorden van de zegen vragen om gevouwen handen, om biddende harten. En tenslotte het perspectief van de doorboorde handen. Want ook deze zegen is alleen te verkrijgen op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus, die zich aan het vloekhout wilde laten nagelen en zijn handen wilde laten doorboren voordat hij zegenend ten hemel voer. We hebben, gemeente, deze morgen Bijbelboek Numeri voor ons. De kinderen horen er wel een bekend woord in. Daar zit het woord nummer in en nummer is een ander woord voor getal. Het gaat in dit Bijbelboek allereerst over getallen. Het volk van Israël wordt geteld. Daar zit al een hele diepe gedachte in. Dat het volk in de woestijn een geteld volk is. Maar dit Bijbelboek zoals we het vanmorgen voor ons hebben, heeft in het Hebreeuws ook nog een andere naam. In het Hebreeuws wordt het genoemd in de woestijn. Naar de allereerste woorden van nummerie 1 vers 1 in de oorspronkelijke taal. In de woestijn. Daar bevindt het volk zich op het moment dat de Heere de opdracht geeft om de zegen op het volk te leggen. Het volk heeft nog een lange woestijnreis voor zich. Nog veel jaren, dat weten ze nu niet. Maar nog veel jaren zullen ze moeten zwerven door de woestijn met al zijn ontberingen. Met al zijn gevaren. Met die woestijnvolkeren van de Amalekieten die onverwacht aanvielen. Met die vurige slangen, met de dreiging van de dorst, noemt u maar op. Maar heel die toekomst is nog onbekend en onzeker. Net zoals er vanmorgen hier in de kerk ouderen of jongeren kunnen zitten. Of mensen met ons meeluisteren. Die daar ook iets van ondervinden in hun leven. Daar misschien wel heel sterk aan herinnerd worden. Dat het leven zo woestijnachtig kan zijn. Dat de toekomst ook zo heel onzeker kan zijn door allerlei gebeurtenissen. En nu, voordat het volk verder gaat reizen, geeft de Heere de opdracht die we lezen in nummer 6, vers 22 en 23. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. Dat is een wonder op zich. Dat de Heere dat volk, dat zo vaak heeft gemurmureerd, heeft gemord, in opstand is gekomen tegen de Heere tijdens de woestijnreis, dat de Heere dat volk toch de zegen wil opleggen. Waar we ook even op moeten letten, gemeente, bij die beginwoorden van onze tekst, is dat de zegen van de Heere uitgaat. De Heere is met eerbied gesproken de grote initiatiefnemer. De zegen is geen uitvinding van mensen, maar de zegen is een instelling van de Allerhoogste God zelf. De Heere sprak tot Mozes, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. De zegen gaat van God uit. En voordat we dan de inhoud van de zegen zo in onze eerste gedachte nog even willen overdenken, moeten we even letten op wat de zegen nu precies is. Wat is dat nu? Als aan het einde van de dienst, voordat wij het kerkgebouw verlaten, of voordat we de verbinding weer verbreken, wat is dat als we dan de zegen ontvangen, als die woorden van de zegen worden uitgesproken? Is dat misschien wat wij de afgelopen dagen, begin van de achterliggende week, hebben gedaan? Toen hebben wij elkaar al het nodige voor het nieuwe jaar toegewenst. Gods zegen toegewenst. Is dat wat er gebeurt aan het einde van een dienst? Dat we elkaar misschien nog de zegen toewensen en toebidden? Nee, dat is het niet. Dat mogen wij in het gewone leven van elke dag natuurlijk wel doen. Elkaar de zegen toewensen en de zegen toebidden. Maar als de zegen gegeven wordt volgens nummer 6, volgens onze tekst, dan is dat een zegen die wordt niet gewenst door de ene mens aan de andere mens. Maar dat is een zegen die komt van de Allerhoogste God, en de Heere legt die zegen op het volk. Straks, als de Heer het ons geeft, op u en op mij. En dan ligt daarin dit opgesloten, dat de Heere eigenlijk zegt: wat ik in de zegenwoorden laat klinken, dat beloof ik u. De zegen heeft het karakter van een belofte. Zo moeten we de verschillende onderdelen van de zegen straks ook gaan beluisteren. De Heere zegt: ik kan dat doen, maar ik ben ook zo bereidwillig om dat te doen. Straks nog wel iets meer daarover. Eerst maar de inhoud van de zegen nu. Want wat zijn het precies, de woorden van de zegen die op het volk gelegd worden? Eerst vers 24. De Heere zegene u en behoede u. Dat is allereerst, zouden we op grond van dit vers kunnen zeggen, de zegen van Gods bewaring. Dat is het eerste wat de Heere zegt. Dat Hij bewaren wil. En bewaring, we gaan nog even terug naar het volk van Israël in de woestijn. Bewaring, dat had het volk van Israël nodig. Toen ze door die woestijn heen moesten met al die gevaren, bewaard voor omkomen in de woestijn, bewaard voor de vijanden die ze onverwacht konden aanvallen, bewaard voor de dorst, bewaard voor de vurige slangen, noemt u maar op. Bewaring, dat is het eerste wat de Heere laat klinken in de zegen. Zijn zegen is de zegen van zijn bewaring. Dan hebben wij die bewaring ook niet nodig. gemeente, aan het begin van het nieuwe jaar. Hebben we die bewaring niet nodig in het leven van iedere dag? Onze kinderen en onze jonge mensen als morgen, als de Heer het geeft, weer naar school gaan. Misschien op de fiets stappen. Maar we moeten bewaard worden. Onze ouderen, zelfs als ze misschien helemaal niet makkelijk meer over straat durven, maar wat moeten we bewaard worden, zelfs tot in onze woning toe? Wat hebben we de bewaring van de Heere nodig als we voor ons werk veel onderweg zijn of ons werk doen onder gevaarlijke omstandigheden? Misschien zijn er in de gemeente hier wel chauffeurs of mensen die in de bouw werken. Allerlei andere plaatsen waar we bijzonder de bewaring van de Heere nodig hebben, maar eigenlijk is dat overal. Overal moeten wij bewaard worden. Bewaard als we de gang naar het ziekenhuis moeten maken. Bewaard als we kuren of behandelingen ondergaan. De bewaring is nodig voor mensen van alle leeftijden, ook voor het ongeboren leven, als dat er is in het midden van de gemeente. Bewaring in tijdelijk opzicht, maar ook bewaring in geestelijk opzicht. Wat zijn er niet de verzoekingen en de verleidingen die op ons pad kunnen komen? En wat hebben we het nodig om ook daarvoor bewaard te worden? Nu zegt de Heer in het eerste gedeelte van die hoge priesterlijke zegen dat Hij bij machte is om te bewaren en dat Hij bereidwillig is om te bewaren. Als zijn handen u dragen, dan bent u werkelijk veilig. Als Hij vanmorgen in het woord zegt, de Heere zegene u en behoede u, dan ligt daar dus allereerst de belofte in van bewaring. Tweede, wat erin ligt, vers 25. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. In de tweede plaats kunnen we dus zeggen, is de zegen ook de zegen van Gods genade. Het eerste was zijn bewaring, het tweede is zijn genade, zijn onverdiende gunst. Dat wordt prachtig uitgelegd in die woorden die aan het slot van vers 25, aan het begin van vers 25 te vinden zijn. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Wat die uitdrukking precies betekent, daar is heel wat over geschreven. Waarschijnlijk moeten we de betekenis zo opvatten dat ermee bedoeld wordt het beeld van een gezicht dat eerst afgekeerd is van iemand. Maar dat nu naar een mens wordt toegekeerd in gunst en met licht. Kijk, dat de Heere zijn aangezicht afgekeerd heeft. Ja, waarom is dat? Dat weten de kinderen wel vanmorgen in de kerk. Als de Heere zijn aangezicht afkeert, afwendt, wegdraait in toorn, in boosheid. Wat is daar de reden van? De reden ligt in onze zonde. Onze zonde verdient het dat de Heere ons niet meer aanziet. Dat Hij doet, zoals misschien een vader of een moeder wel eens doet in de opvoeding van de kinderen. Als een kind echt iets heeft gedaan wat niet mag. Dat vader of moeder zegt, ik wil je echt, dat moet niet te lang duren natuurlijk. Maar ik wil je echt even niet zien. Nou, als dat onder bepaalde omstandigheden gezegd wordt, dan kan dat heel erg raken. Heel erg pijnlijk ervaren worden. Ik wil je echt niet meer zien. Dat kan pijn doen. En u heeft de zonde verdiend en bewerkstelligd dat de Heere naar recht zijn aangezicht van uw en mijn leven moet afwenden. Dat hij niet meer naar ons zal zien. Dat zou verdiend zijn. En nu staat er in vers 25 tegenovergestelde. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat wil zeggen, de Heere keren zijn aangezicht naar u toe. Met zijn vriendelijk aangezicht. Met zijn lichtend aangezicht. Met zijn troostrijk aangezicht. Heb u die zegen nodig, gemeente? Dat is zomaar een vraag tussendoor, want voordat we verder gaan, moeten we ons eigen hart en leven er maar een ogenblik naast leggen. Kijk, die bewaring, het eerste stukje van de zegen, ja, als we er eens een poosje over nadenken, dan beseffen we wel, die hebben we nodig. Dat we bewaard worden voor ongelukken en voor allerlei vreselijke gebeurtenissen. Maar hebt u dat tweede in de zegen van de Heere ook nodig? Zou het nu voor u, voor jou, verschil maken als de Heere nu komende week zijn aangezicht wel of niet in gunst naar u wendt, of wel of niet in toorn van u afwendt? Zou u dat merken? Jongeren, zou je dat merken? Als God zijn aangezicht in gunst naar je wendt of in toorn van je afwendt. Hebben deze woorden, deze middelste woorden uit de zegen nu al echt waarde voor ons gekregen? Want van nature zijn wij blind voor God. Hebben we er helemaal geen erg in hoe de Heere ons ziet? Of de Heere zijn ogen op ons in gunst of niet gericht, we hebben er helemaal geen erg in. We vinden het helemaal niet erg dat het van nature niet zo is. We kunnen rustig verder, moeten wel bewaard worden, jawel. Maar we kunnen rustig voort. En een van de dingen die gebeuren als de Heere een mens gaat brengen tot bekering, dat is toch dat je iets gaat beseffen. Van dat Gods ogen, ja, in zijn alwetendheid op je gericht zijn. Dat God alle dingen ziet en alle dingen weet. Dat je leven in het licht van God komt te staan. Maar dan in het licht van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. En dat je er, ja, zo'n aangrijpend last van krijgt. Dat Gods aangezicht nu vanwege je zonde van je afgekeerd moet zijn. En daar kun je dan niet meer zonder en niet meer buiten. En wat wordt het dan een wonder als het midden van de tekst zegt dat de Heere belooft. Ik wil mijn aangezicht over u laten lichten. Ik wil u genadig zijn. Dat was het tweede onderdeel. Dus allereerst de zegen van de bewaring, in de tweede plaats de zegen van de genade, en dan in de derde plaats de zegen van vers 26. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Dat is het derde, de zegen van Gods vrede. Wat is vrede? Ja, we zouden kunnen denken aan het Hebreeuwse woord shalom, wat hier staat, dat een hele brede betekenis heeft. Maar ook een hele diepe betekenis. En die diepe betekenis, die ligt toch uiteindelijk in het vrede met God hebben. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. De diepe betekenis ligt ook in het vrede, in het geweten hebben. Het mogen weten door genade. Dat Gods genade in je leven gevallen is en Gods genade de dingen hersteld heeft en de schuld heeft vergeven. Die vrede ten diepste wordt bedoeld als het slot zegt: de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Gemeente, zo hebben we even nagedacht over de inhoud van de zegen die in onze tekst te vinden is. Misschien nog even heel kort iets over de vorm van die zegen, want in het Hebreeuws van het Oude Testament heeft die zegen een prachtige vorm. Het is zo dat het eerste deel, vers 24, bestaat in de oorspronkelijke taal uit maar drie woorden. Dat het tweede vers van de zegen bestaat uit 5 woorden en dat het laatste vers bestaat uit 7 woorden. We zouden kunnen zeggen: de stroom van de zegen van de Heere wordt steeds breder. De zegen van zijn bewaring, van zijn genade, van zijn vrede. We hebben ook al gezien, die stroom wordt steeds dieper. En de bron is de Heere zelf. Deze woorden, deze wonderlijke, belovende woorden, moeten in opdracht van de Heere worden gelegd op het volk. Een stukje kort daarover onze tweede gedachte, gevouwen handen. Want gemeente, de belofte waarmee de Heere tot ons komt, ook in de zegen, heeft altijd een bedoeling. Wat is die bedoeling? Als de Heere nu aan het einde van iedere dienst weer zegt: ik beloof dat ik u zo wil zegenen, met de zegen van mijn bewaring, van mijn genade en van mijn vrede. Wat is dan de bedoeling van de Heere met zijn belofte? Wat is zijn bedoeling met alle beloften? Professor Wisse heeft eens gezegd: die beloften willen ons allereerst arm maken in onszelf. Dat is het eerste. Die beloften die laten namelijk zien wat er aan Gods kant is, maar wat er aan mijn kant ontbreekt. Als de Heere de belofte doet van zijn bewaring in onze teksten in de zegen, dan ligt daarin opgesloten aan de andere kant dat ik dus een mens ben die bewaard moet worden. Die in zichzelf zonder bewaring is. Die zichzelf niet bewaren kan. Die geen stap kan zetten veilig zonder dat God hem bewaart. Als de Heere belooft en zegt: de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. En als er staat dat de Heere zijn aangezicht in gunst op mensen richt en genade geeft, ja, dan ligt daar ook in opgesloten: een mens van nature is blijkbaar en in zichzelf is blijkbaar zonder genade en zonder vrede. De Heere laat ons in zijn belofte altijd ook weer zien wat wij missen. Heb u het zo wel eens gehoord? De zegen. Wat u daar nu zegt, Heere, dat mis ik in mezelf. Dat ontbreekt van mijn kant. En als de Heere zo komt met zijn belofte, als hij het gemis in ons leven wil aanwijzen, ja, dan is het een zegen als je ook echt in het gemis gebracht wordt. Als dat echt een missen wordt in je leven, als je er niet meer zonder kan, niet meer buiten kan. Als je het zeggen moet: Heere, ik mis het, maar het is bij u te verkrijgen. Want dat is de andere kant, hè, van de zegen. Aan de ene kant wil de Heere laten zien: dit mist u in uzelf. Aan de andere kant wil de Heere laten zien: maar het is in zijn volle rijkdom bij mij te verkrijgen. Ik wil het schenken. Ik kan het schenken. En dan buigt de Heere zich zo diep naar zondige mensen toe. En dan begrijp u wel dat het tweede punt van onze aandacht was gevouwen handen. Want zijn die er dan bij ons? Als de Heere zo spreekt, zijn we met die belovende woorden van de zegen al eens voor de Heere op de knieën gekomen? Kijk, we kunnen die woorden zo vaak gedachteloos aanhoren. We zouden ze ook, ik zeg dat niet om iemand pijn te doen vanmorgen, maar we zouden ze misschien ook nog bijgelovig kunnen aanhoren. Maar als ze ons niet op de knieën hebben gebracht, dan zijn we nog niet gekomen op de plaats waar we moeten komen, gemeente. De zegen van de Heere, zijn belofte, wil ons brengen op de knieën waar we het gaan erkennen voor de Heere. Heere, uw zegen, ik sta er van nature buiten. Uw zegen, ze laat zien wat ik van nature mis. En hoe komt dat? Hoe komt het dat we die zegen van nature en in onszelf missen en niet hebben? Ja, dat komt omdat wij de vloek over ons hebben afgeroepen. Hoe staat het in de Galatenbrief? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Neem het boek van de wet, gemeente, in gedachten is in uw handen, u en ik. En lees dat boek der wet eens door voor uzelf. Als u nu 99,99% van die wet zou houden. Er zou één gebod zijn van de 10 geboden, wat je op een heel klein onderdeeltje, laat ik zeggen, alleen nog maar in gedachten. Niet eens met mijn woorden, niet eens met mijn daden. Maar als ik nu die wet op één klein onderdeeltje slechts overtreden heb, dan zegt de Heilige God in zijn woord: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Al die woorden krijgen als het ware nadruk, hè? Vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. En dan moeten we ons leven, ook van de achterliggende paar dagen, de eerste dagen van het jaar 2023, maar eens naastleggen, gemeente. Wat is er van terechtgekomen? Wie zijn we geweest voor God? Voor die onuitsprekelijk goede Heere die ons heeft geleid in een nieuw jaar. Die ons nog heeft verzorgd, die ons nog heeft bewaard. Maar wie zijn we geweest in onze gedachten? Wie zijn we geweest met onze woorden? Wie zijn we geweest met onze daden? Wat hebben we gedaan met onze ogen? Wat hebben we gedaan met onze handen, met onze voeten? En behalve die vloek, de vloek der wet, is er ook nog tot aangrijpende woord dat ik u al even aanhaalde in de inleiding van de preek. Wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, zij een vervloeking. Het is wat. De vloek van de wet. En de vloek als een mens buiten Christus voortgaat. Gemeente, ik moet u vanmorgen vragen, leg uw leven er eens naast. Leg je hart er eens naast. Gaat het nu vanmorgen over jou? Over u? Gaat het over u, over jou? Moet van u of van jou vanmorgen gezegd worden? Vervloekt. vervloekt in het licht van de heilige wet, vervloekt in het licht van het heilig evangelie. Wijst de Heere u vanmorgen aan, wijst de Heere jou vanmorgen aan en spreekt hij vanmorgen met majesteit en zegt hij het vanuit zijn woord, vervloekt die man, vervloekt die vrouw, want hij is niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En hij heeft de Heere Jezus Christus niet lief. O gemeente, gevouwen handen, zei ik in onze tweede gedachte. Maar dan moet ik met u toch ook maar snel naar die andere plaats toe. Want voor mensen die daar iets van te zien krijgen, mensen die daar iets van ontdekt krijgen, dat zij naar recht vervloekt moeten worden, die daar ook niets meer van af willen doen, die daarvoor ingewonnen worden door de Heilige Geest, die het moeten zeggen, Heere, ik heb het ook helemaal niet verdiend dat het anders zou zijn, want ik heb me de vloek waardig gemaakt. Voor zulke mensen is er ook maar één antwoord vanuit Gods woord. En dat ene antwoord dat ligt in die ene naam, de Heere Jezus Christus, dat ligt. Nee, dat ene antwoord, dat ligt niet in gevouwen handen, maar dat ligt in doorboorde handen. Ik zeg niet dat het niet goed is en niet belangrijk is en waardevol is om de zegen van de Heere te zoeken. Laat het veel onder ons gevonden worden. Laten we veel aan de Heere vragen. Heere, vergeef u mij mijn schuld. Heere, zegen me toch. Heere, schenk me een zegen, al heb ik het andere verdiend. Maar de reden waarom vloekwaardige zondaren de zegen kunnen ontvangen, ligt in doorboorde handen. Kijk, en daarom lazen we vanmorgen dat moeilijke hoofdstuk Leviticus 9. Daar gaat het over de allereerste dag dat de hoge priester in Israël, Aaron, de zegen op het volk moest leggen. Maar voordat dat gebeurde, moest Aaron heel wat doen. Er staat niet voor niets in het laatste vers van de schriftlezing van deze morgen. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En dan staat erachter, en hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en het dankoffer gedaan had. Aaron heeft allerlei offers gebracht, moest van de Heere. Hij heeft er gestaan met offerdieren voor het volk. Hij heeft er gestaan met offerdieren voor zichzelf. Bloed van die dieren heeft gestroomd, heeft gevloeid over het altaar. En dat bloed dat wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En als Aaron dat allemaal heeft gedaan, dan pas legt hij in opdracht van de Heere de zegen op het volk. Dan breiden zijn handen zich uit. Als de Israëliet zo naar boven had gekeken, kinderen, als daar een jongen of een meisje had gestaan en die had zo eens even gekeken naar die hand van de hoge priester, dan had hij aan de vingers van de hand van de hoge priester nog het bloed gezien. Want Aaron had geofferd en hij had het bloed gesprengd op het altaar en aan de hoornen van het altaar. En noemt u maar op, daar lag een les in. Daar lag deze les in. De zegen voor het volk, die is verdiend door het bloed. Die kan alleen maar gegeven worden op grond van het bloed. En dat bloed, dat wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Hoe kan het dat een schuldige zondaar, die de geboden van de Heere overtreden heeft, die de vloek van de Heere verdiend heeft, hoe kan het dat zo'n mens toch de zegen ontvangt? Niet alleen de woorden van de zegen, maar ook de zaken van de zegen. Dat is alleen maar mogelijk door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij is naar deze aarde gekomen. We hebben er nog niet zo lang geleden over nagedacht. Hij is naar deze aarde gekomen om tot zonde gemaakt te worden. Tot een zondoffer gemaakt te worden. Hij heeft zichzelf willen opofferen. Hij heeft zijn handen willen laten nagelen aan het kruis. Daar moeten we vanmorgen, lieve gemeente van Driebergen, nog eens even naar kijken. Hoe daar Christus ligt, gewillig, met zijn handen uitgebreid op dat vloekhout Golgotha. Terwijl daar de soldaten komen met die grote nagels, die grote spijkers. En ze slaan ze dwars door zijn handen heen. Christus wilde zich laten nagelen aan het kruis. Weet u wat er in zijn hart was op dat moment? Onuitsprekelijke liefde. Liefde tot zijn vader. En liefde tot een volk van in zichzelf vloekwaardige zondaren. Daar ligt Christus en hij heeft het gezucht onder de pijn. Vader, ik wil de vloek dragen. En toen heeft hij daar gehangen aan het vloekhout op Golgotha. Toen heeft hij daar de last van de toorn van God tegen de zonde willen dragen tot het einde toe. Terwijl zijn handen zich uitbreiden, terwijl zijn handen doorboord waren. Christus is een vloek geworden, zo staat er in de Galatenbrief. Om de zegen voor vloekwaardigen te verdienen. Zijn ze er vanmorgen? In ons midden zijn hier vloekwaardige zondaren. Mensen die het moeten zeggen met een verbroken hart en een verslagen geest. Heere, ik heb uw vloek verdiend en niet uw zegen. Kom, ik predik u vanmorgen een gekruisigde en een opgestane Heer Jezus Christus. Een Christus die de vloek heeft weggedragen en die de zegen heeft verdiend. Zijn er hier vanmorgen zondaren met schuld? Ik predik u in Christus die gekomen is om de zondaren zalig te maken. En hij, als hij komt, dan brengt hij alles mee, gemeente. Vanuit zijn doorboorde middelaarshanden werkt hij tot op de dag van vandaag, ja tot op de dag van de wederkomst. 2023, zullen we het niet vergeten. Het jaar, we kunnen er misschien ontzettend tegenop zien, alles kan onzeker zijn. Maar één ding niet vergeten, jonge mensen, kinderen, het is het jaar waarin Christus nog werkt. Zijn huis is nog niet vol. Er moeten nog vloekwaardige zondaren worden gebracht tot de eeuwige zegen. Hij breidt zijn handen nog uit naar wederstrevige mensen. Hij heeft alles verdiend. Wat vraagt iemand? Wat dan? Wel, hij heeft het verdiend dat onze ogen echt opengaan voor dat wonder dat God met zijn zegen wil komen tot mensen die de vloek over zich hebben afgeroepen. En dat je grote gedachten krijgt van God. Heb je die wel eens gekregen? Is dat wel eens gebeurd in je leven? Dat je hier in de kerk zat of misschien thuis in Gods woord las. En dat je grote gedachten mocht krijgen van God. Dat er een stille eerbied in je hart kwam. En dat je bij jezelf dacht, is dat nu de Heere? Zou dat nu waar zijn? Dat een mens grote gedachten krijgt van God. Acht het gemeente niet klein. Dat een mens kleine gedachten krijgt van zichzelf. dat hij zichzelf moet gaan zien. Hoe langer, hoe meer in de spiegel van het woord van God. In het licht van die aangrijpende woorden. Vervloekt een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Dat een mens zichzelf moet gaan zien in de spiegel van die andere aangrijpende woorden. Wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. En dat je jezelf in het licht daarvan moet gaan waarnemen als een schuldige zondaar. Verdiend door de woorden handen. Dus dat betekent ook hè, dat als je er op deze ogenblikken nog blind voor zou zijn. Dat je dan moet knielen. En de Heere moet vragen. Heere, nu heb ik gehoord dat in die doorboorde handen nog alles ligt wat nodig is om een zondaar zalig te maken. Wil u het ook in mijn leven geven? Wil u het ook aan mij leren? Laat nu 2023 het jaar mogen zijn. Dat ik zo hier in de kerk, hier in Driebergen, die dingen leren mag voor mijn eigen hart en voor mijn eigen leven. Dus grote gedachten van God en kleine gedachten van mezelf. En dat ik de Heere, ja dat ligt er ook in die doorboorde handen, dat ik de Heere gelijk moet gaan geven in zijn oordeel over mijn leven. Dat ik niet langer misstrijd, maar dat ik het eens moet worden met hem. En dat ik toch niet kan nalaten om zijn genade te zoeken en daarom te roepen. Maar gemeente, zullen we boven alles niet voorbij gaan aan die ene naam. Die ene naam onder de hemel gegeven. Want daar moet het toch ook in uw, in jou, in mijn leven wel naartoe. Met alles wat de Heere gewerkt heeft en geschonken heeft, waar we verwonderd ootmoedig van zeggen, Heere, is dat dan van u geweest? Heb u dat gegeven? Maar daar moet het toch wel naartoe, naar dat hij alles wordt in uw leven. Die ene naam onder de hemel gegeven, dat hij uw ganse hart gaat vervullen. En wil de Heere daarvoor plaats maken, dan breekt hij ook. Ja, hij doet het met zijn eigen lieve doorboorde handen. Maar dan breekt hij ook alles af wat van een mens is. Dan blijft er aan mijn kant inderdaad echt alleen maar een schuldige, een verloren mens over. Maar wat een wonder als ik dan zien mag dat Christus nu in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En ik heb niks meer dan dat. Alleen maar die schuld, alleen maar die verlorenheid van mijn zondaars bestaan. En ik mag zien dat hij gekomen is om zalig te maken. Wat is dat? Zomaar nog één gedachte en dan gaan we afronden. Wat is dat nu zalig maken? Dat zijn twee dingen. Ja, of nog wel meer, maar dat zijn in ieder geval twee dingen. Dat is, ja, dat is dat de Heere je schuld vergeeft. Maar dat is ook dat de Heere je hart vernieuwt. Dat hij je leven vernieuwt. En zo krijg je de Heere dan dubbel nodig. Heere, schenk het uit genade, omdat u het beloofd hebt. Uw bewaring, uw genade en uw vrede. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wij bidden, zegen u, uw woord. Ook datgene wat wij deze morgen hebben gehoord. Doe genadig verzoening over al het zondige, maar zegen het uwe. En breng ons, Heere, op die plaats waar we met een Jacob u niet meer los kunnen laten, tenzij gij ons zegent. Breng ons ook deze avond weer onder de klanken van uw woord. Bewaar ons, Heere, in de tussenliggende uren. Bewaar ons voor de zonde en voor gevaren. Maar boven alles, bewaar ons ervoor dat we aan de diepe inhoud van de woorden van de zegen, aan de doorboorde handen van de zegenaar voorbij zullen gaan. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 67 en daarvan het eerste vers is onze slotzang. 67 vers 1. Van gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.